Goedemorgen gemeente en gasten onder ons. Welkom in onze dienst, waarin de voorganger is dominee Verkijk uit Hardingsveld, Giessendam. Volgende week hoopt voor te gaan dominee van Wingerden en dan wordt het heilig avondmaal gevierd. Organist Ben de Rooij. We hebben 3 collectes, diaconie dus en onderhoud kerkgebouw en de schaal staat achter op tafel. Of voor op tafel eigenlijk, hè. Dan hebben we een droevige bededeling. Ons gemeentelid en oud-kerkrentmeester Anton van Hengel is overleden op 98-jarige leeftijd. Hij is rustig ingeslapen, onze vader en opa Anton van Hengel. Geboren in Hilgersberg, 3 maart 1926 en overleden in 's-Hertogenbosch, 21 januari dit jaar, 2025. En er staat boven op de kaart, ik kijk in dankbaarheid terug en in vertrouwen vooruit, want achter de dood staat geen punt, maar een komma. Aanstaande woensdag om 11 uur is de afscheidsdienst hier in de kerk. Wij ontsteken de kaars als teken dat er een wereld zal komen waarin vrede en gerechtigheid zullen zijn voor iedereen. Wij ontsteken de lichten voor God, voor elkaar en voor de wereld. Ik wens u een goede dienst.
Laten we eerst stil zijn voor God. We willen samen zingen het nieuwe liedboek 314, de versen 1 tot en met 3.
Thank you.
genade zij u in vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. We willen samen bidden. Tot u, o God, roepen wij voor mensen die u zoeken, maar niet weten waar u te vinden. Voor mensen die zich van u hebben afgekeerd. Voor mensen die alle zoeken hebben opgegeven. Tot u roepen wij voor mensen in de steek gelaten, alleen gelaten aan de nacht, in angst en doodsnood. Voor mensen die de moed opgaven, geen heil meer verwachten. Voor mensen die berusten, hun ogen sluiten. Tot u roepen wij voor mensen die mensen laten vallen, alle solidariteit weigeren, die niets van zichzelf durven verliezen. Amen. We zingen Kyrie 3 en daarna het Gloria-lied. Van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Zo komen we tot u, Heere God, op deze zondagmorgen. In de stilte van de kerk hier in Helvoort. U hebt ons samengebracht om samen uw lof te zingen in ons Gloria-lied. om te bidden om ontferming in Kyrie. En zo mogen we deze dienst vervolgen en overgaan tot de dienst van het woord. Om te lezen uit uw woord en de verbanden erin te zien. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament. En leidt u ons zo. Heer, want u gaat u zelf vanmorgen laten zien, misschien op een andere manier dan we wel gewend zijn. Misschien vinden we dat wel lastig. Maar zo wordt het ook in de Bijbel ons verteld. En zo wilt u het ons duidelijk maken. Heer, dat er verschillende kanten zijn aan u, Heer Jezus. Dat u opkomt voor de heiligheid van uw huis, waarin we nu mogen verkeren. Dat we daar ook op de juiste wijze mee om leren gaan. Schenk zo aan ieder alles wat nodig is. Lector, organist, ouderling en voorganger, gemeente die opgekomen is. In bidden, in zingen. In lofprijzing. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Zal de lector nu met u lezen Psalm 69, de versen 8 tot 14. En daarna zingen wij uit diezelfde psalm, het derde vers, Psalm 69, vers 3.
Om u moet ik smaad verduren en bedekt het schaamrood mijn gezicht. Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van uw smaad is op mij neergekomen. Ik huilde tranen toen ik vastte, maar wat ik oogste was hoon. Ik hulde mij in een boetekleed, maar verachting werd mijn deel. In de stadspoort wordt over mij gepraat en de liedjes van drinkers spotten met mij. En nu, Heer, richt ik mijn gebed tot u. Laat dit een uur zijn van mededogen. Groot is uw ontferming, God, antwoord mij. Toon uw trouw en red mij. Het Nieuwe Testament, het Evangelie Johannes 2, 13 tot en met 22. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb over de verkondiging geschreven vanmorgen: Jezus maakte in liefde schoon schip. We ontmoeten vanmorgen een andere Jezus dan we meestal in onze gedachten hebben. Maar is Jezus hier echt zo bijzonder en zo anders? Of hebben wij geen goed beeld van Jezus? Zou zomaar kunnen. Want bijvoorbeeld in die hele bekende psalm, psalm 23, maar ook in die gelijkenis waar Jezus als de goede herder wordt afgebeeld, ook daarin stelt Jezus zich ter weer. Want ook in die geschiedenis verweert hij zich. Dat zoete beeld van de lieve Jezus wordt in dit verhaal gecorrigeerd naar het beeld van een kritische Jezus. Het geweld blijft weliswaar beperkt tot het omvergooien van een paar tafeltjes en het wegjagen van dieren uit de tempel. Maar Jezus pakt wel degelijk een wantoestand aan. Want wat zien we hier gebeuren? We zien Jezus met zijn vrienden Jeruzalem binnengaan. En een van de eerste dingen die hij gaat doen, is de tempel bezoeken. En in verband met het paasfeest is het daar ook heel druk. En op het voorplein prijzen de veehandelaars hun koopwaar aan. Het loven en bieden van de offerdieren die gekocht en verkocht worden. En de dieren die straks ook geslacht zullen worden, juist die, worden daar verkocht als offerdier. Runderen en schapen, ook duiven voor de offers, voor de armen. De geldwisselaars zitten aan hun tafels om met provisie de gangbare Romeinse munt om te wisselen. Want daar stond het beeltenis van de keizer op en met 10 munten mocht je in de tempel niet betalen. Dus dan kon je niet aan je tempelbelasting voldoen, dus moest je Joodse munten hebben. En Jezus, hij komt daar binnen en hij ziet dat allemaal aan. Hij hoort het rumoer in het geschreeuw van die handelaren, van die geldwisselaars. Weet u, u begrijpt het wel, het getuigt allemaal van heel weinig eerbied ten opzichte van de heiligheid van de tempel. En Jezus ziet dus nuchtere zakelijkheid waarmee men zo goedkoop mogelijk, juist dat ook, aan zijn godsdienstige verplichtingen wil voldoen. Nou, als Jezus dan als zoon van God, aan wie deze tempel toebehoort, dat allemaal ziet gebeuren, dan komt er een heilige toorn in hem naar boven. Hij voelt de onvoorwaardelijke liefde tot zijn vader. Dat moeten we vandaag ook vasthouden, die onvoorwaardelijke liefde, wat dat inhoudt. En van touw dat overal op de grond ligt, maakt hij een zweep. En dan werpt hij zich op deze handelaars en hun koopwaren en drijft hij de mensen met hun beesten de tempel uit. En als hij bij de tafels van de geldwisselaars komt, gaat heel de handel ondersteboven. Al de munten vliegen door de tempel heen. En daarna gaat hij naar de verkopers van de duiven en beveelt hen hun manden weg te halen. Die mensen mochten best handel drijven, maar niet op deze plaats. De geldwisselaars mochten best de munten omwisselen, maar niet op deze plaats. Want zo wordt godsdienst en zaken doen door elkaar gehaald. En de dienst van God in het teken van zaken doen gezet. Nou, zo wordt vergeten dat het in de godsdienst en de tempel om God gaat, in de eerste plaats. Om God de Vader en om zijn genade. Het gaat Jezus er niet om dat er geen handel gedreven mag worden. Je moet mensen die in de handel zitten geruststellen. Maar die handel hoort niet thuis in het huis van de Vader van Jezus. Jezus vernielt ook niets, hè? Dat hebben we nergens gelezen. De grote beesten met hun verkopers drijft hij de tempel uit. Dan kunnen ze verder gaan met hun handel buiten de tempel. De tafels met de munten zijn omgekeerd, maar die muntjes kun je zo weer oprapen. Dat is wel even een hele klus, maar... En tegen die duivenverkopers zegt hij dat ze met de duiven naar buiten moeten gaan. Hij had ook die duivenmanden open kunnen gooien natuurlijk. Dan waren ze weggevlogen. Jezus vernielt niet, hè? Dat staat voorop. Maar Jezus herstelt juist. Hij herstelt de heiligheid van de tempel. Er gebeuren al met al heel wat dingen die wij vreemd vinden. Bij dit bezoek van Jezus aan het huis van zijn vader. Het eerste wat opvalt is dat Jezus die zweep gebruikte. Dat zou je toch niet van Jezus verwachten? Jezus met een zweep? Jezus zien wij als rabbi die rondtrok door het land en met die prachtige boodschap van heil en vrede. En hij genas zieken en hij deed wonder. En nu zien we Jezus een zweep maken van touwen. Die ook nog eens uit de plekken zomaar al op de grond liggen. Dat geeft ook aan dat, hoe onbenden het was, om het zomaar uit te drukken. Het is ook dus geen plotselinge ingeving van Jezus om schouw even. Nee, hij deed het heel bewust. Hoe komt dat nou? Dan komen we weer op die onvoorwaardelijke liefde. Het is de onvoorwaardelijke liefde voor de Vader die Jezus hiertoe drijft. En die Jezus ook boos maakt. Jezus die geweld gebruikt. Nou, we zien heel wat geweld in ons leven. Het begint al bij de computerspellen van de kinderen. Vroeger speelden de jongens ook al met speelgoedsoldaatjes. Ze maakten zo'n geweer van hout, weet u wel, met zo'n buisje van de elektriciteit erbovenop met een pijltje. En dan probeerde je bij mensen naar binnen te schieten. Ja. Maar tegenwoordig schiet je zoveel mogelijk mensen neer om je volgende level te halen. En wat een geweld. En wat een geweld bereikt ons niet via de media. Oorlogen, geruchten van oorlogen en dichterbij schietpartijen, rampkraken, ontvoeringen, al die ontploffingen, vooral de laatste dagen ook, de laatste tijd in Rotterdam. En dan het zweepje van Jezus. Nou, dat steekt er wel heel schril tegen af. Maar toch. Welk beeld had u van Jezus voor u hier naar binnen kwam vanmorgen? En welk beeld heeft u nu? Nou, nog even wachten. Even wachten met die bepaling, want we moeten eerst nog even verder lezen. Nog even doorlezen. Want wat doet Jezus nog meer? Nou, mensen wegjagen uit de tempel. Nou, dat is ook niet bepaald een daad die je van Jezus zou verwachten, toch? Je zou het omgekeerde verwachten. Het huis van God is een plaats van ontmoeting. Daarvoor zijn we toch vanmorgen ook hier naartoe gekomen. Er is koffie na de dienst. Je ontmoet elkaar. Je wil elkaar bemoedigen in het geloof. Je zou juist verwachten dat Jezus mensen naar binnen ging praten. En dat hij de straat op ging van kom, ga met ons en doe als wij. En toch verjaagt Jezus hier die kooplui en die geldwisselaars. Vee verkopen, voor de offers en geld wisselen, zodat ieder zijn bijdrage aan de tempelbelasting kan betalen. Dat is toch niet verkeerd, zou je zeggen. Jezus stuurt deze mensen weg. Ja, waarom? Omdat zij anderen in de weg staan. Daarom. Het gedeelte van de tempel waar deze mensen staan, dat is de voorhof van de heidenen. Al deze handelaars staan dus de tempelbezoekers in de weg. Ze staan anderen in de weg, die op weg zijn naar God. Het huis van God is een markthal geworden. Ze hadden ook buiten de tempel kunnen gaan staan, toch? Daar was ruimte genoeg. Maar in de loop van de tijd zijn die handelaars steeds meer de tempel binnengedrongen. De heiligheid heeft plaatsgemaakt voor handel. Jezus had hier een ervaring die je ook kan hebben als je een grote kathedraal bezoekt. Ik denk dat u dat allemaal wel eens gedaan hebt. In de zomer, het is warm, een mooie grote stad, maar je gaat ook naar die kathedraal. Je gaat naar binnen, kijkt naar het orgel en alle mooie versieringen die er zijn. En daar zit iemand te bidden, geknield. En ondertussen wordt er door de bezoekers gefilmd, gefotografeerd, gepraat, gelachen. Ja, dan is de eerbied van het huis van God ver te zoeken. Nou, Jezus neemt het voor de tempel van zijn vader op. Zo neem ik het vanmorgen ook voor de kerk op, het huis van God. Jezus wordt boos als op degene die kerk ontheiligen, die de tempel ontheiligen. En wat is dan de reactie van de omstanders? Nou, de tempelpolitie die grijpt niet in. Hè? Daar moeten we goed opletten. Die tempelpolitie doet niks. Die leggen Jezus geen strobreed in de weg. En de discipelen die staan in verbazing te kijken wat er gebeurt. Wat gaat hij nu doen? God heeft aan zijn zoon volmacht gegeven om dit te doen. Ze zien in de macht van Jezus. Want hoe kan één persoon dit anders allemaal doen? Wat net door de lector is voorgelezen. Dit teken spreekt hen nog duidelijker toe op het moment dat er een zin uit Psalm 69 in hen naar boven komt. De ijver, de hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. We hebben het al gezongen, het is al gelezen. We hoorden hem al aan het begin bij de aanvangstekst. En we hebben deze psalm ook gelezen, gezongen voor de preek. Het gaat in deze regel om een klacht van David. Hij uit zijn klacht bij God. De ijver voor Gods huis heeft David in doodsgevaar gebracht. Zijn vijanden brengen David erin om. En dan kom in het nauw met hun. En met hun laster, hoon en haat brengen ze hem in het nauw. En nu schiet deze psalm door de gedachten van de discipelen. Precies op het moment dat ze Jezus zo bezig zien op dat tempelplein. Jezus die door het vuur ging voor de zaak van zijn vader. Vol liefde, onvoorwaardelijke liefde. Maar daarmee kon Jezus zich de dodelijke vijandschap op de hals halen van zijn tegenstanders. En daarom maakten de discipelen zich ook heel erg veel zorgen. Want wat zal er gebeuren nu Jezus zo openlijk huisgehouden heeft hier in de tempel? Zo de gebruikelijke gang van zaken verstoort. Moet je ook in de kerk niet doen, hè? De gebruikelijke gang van zaken verstoren, want dan raakt iedereen van slag. Maar eerst nog even een andere vraag. Een andere vraag aan u en mij. Jezus had de gewoonte om naar de tempel te gaan. Ook al was er veel op de tempeldienst aan te merken. Vele keren is hij er geweest. Er valt heel wat af te dingen op allerlei gebruiken en gewoontes in onze kerken. De een wil het liever zo, de ander weer op een andere manier. En als het niet helemaal gaat zoals wij willen, ach, dan gaan we toch naar een andere kerk, een dorp verderop. Zo gaat het in ieder geval in veel plaatsen. Het gaat om trouwen. Zo mooi dat hier ook een groep mensen is die trouw blijft aan de kerk. Ik zie dat steeds weer. En de groep is groter geworden. De ouderling erbij gekomen. Geweldig. De gemeente groeit. Dat doen wij niet. Nee, dat is zegen van God. Hij treedt op en komt op voor de heiligheid Jezus van zijn Vader. Van God hebben we ook de ambten ontvangen. Heel letterlijk. Maar als het menselijke, het geestelijke gaat overwoekeren, dan hebben we toch wel een probleem. Hè? Dat begrijpt u. En als de boekhouding bijvoorbeeld belangrijker wordt, sorry voor de kerkrentmeesters, maar als de boekhouding belangrijker wordt dan het pastoraat, dan hebben we ook een probleem. Treden we daartegen op? Of laten we het maar gewoon gebeuren? Net als die geestelijke leiders in die tijd. Hè? Wat zijn nu de gevolgen? Wat zijn nu de gevolgen van Jezus optreden? Plotseling verschijnen daar dan de Joden, staat er tussen aanhalingstekens, de Joden. Bij Jezus op het tempelplein. Waarschijnlijk hebben ze dat hele gebeuren van een afstandje bekeken. En nu de rust is weergekeerd, ja, nu durven ze wel. Zeer waarschijnlijk zijn de Joden de ordebewaarders. Ze grepen niet in toen Jezus de tempel ondersteboven keerde en schoonveegde. Maar nu dat gebeuren achter de rug is, hebben ze wel hun vragen. Er zijn veel mensen die dat zo doen. Als alles voorbij is, dan komen de mensen met hun vragen. Waarschijnlijk hebben de handelaars hun beklag gedaan. En nu willen ze Jezus tot verantwoording roepen over zijn daden. Ze verlangden van hem een teken waaraan ze konden zien dat hij het recht had om dat te doen. Het was hen te doen om een teken als bewijs van zijn goddelijke waardigheid. Goddelijke bevoegdheid. Maar ze vergaten dat deze tempelreiniging op zich al een teken was. Niemand had zich verzet. Iedereen gehoorzaamde. Want Jezus had gezag. Ze liepen allemaal weg voor één man met een zweepje. Deze mannen wijzen de daad van Jezus niet af. Want ze zullen ook wel begrepen hebben dat al die handelaars in de voorhof niet de bedoeling kon zijn, toch? Dat begrijpen wij ook. Ze hadden het zelf gefaald. Ze hadden het zelf toegelaten. Ze hadden het zelf uit de hand laten lopen. En nu Jezus ter verantwoording roepen, gaat het in onze maatschappij vaak ook niet zo, toch? De verantwoordelijken laten het eerst uit de hand lopen en roepen later anderen ervoor ter verantwoording. Zo deed die dominee in Amerika, in Washington, afgelopen week dat anders. Die riep president Trump al van tevoren ter verantwoording. Werd daar niet in dank afgenomen, maar het was wel een heldendaad. Deze Joden verlangden een teken van Jezus. Hij kon aantonen dat hij bevoegd was om deze mensen de tempel uit te sturen. Maar een teken kan alleen in geloof ontvangen worden. Dat moeten we weten. Als u God om een teken vraagt, kan dat alleen in geloof. Denk aan de bedienden van de bruiloft van Kana. Ze geloofden en ontvingen het teken. De Joden hadden hier door Jezus daden tot geloof moeten komen. Maar het teken van de tempelreiniging stootte af op hun ongeloof. En ze schamen zich niet om een teken te vragen. De tempelreiniging hadden ze zelf niet als een teken ervaren. Terwijl de discipelen dat wel hadden ervaren. Want bij hen kwam die bewuste regel uit Psalm 69 boven. En we zien hier dus ook hoe verschillend mensen op de boodschap van het evangelie kunnen reageren. Misschien vanmorgen, ik kan dat zo niet zien. Maar misschien is dat vanmorgen bij u ook wel zo het geval. De een reageert in geloof en de ander in ongeloof. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. En het spreekt vanzelf dat Jezus op deze vraag om het teken niet ingaat. Wel belooft hij de Joden een ander teken. Hij zal straks opstaan uit de dood. Dit zal het laatste en het definitieve wonder zijn. Maar de grote vraag is natuurlijk of ze dat begrepen hadden. Als hij vertelt, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem oprichten. Wat Jezus hier doet is de tempelreiniging betrekken op zijn eigen lichaam. Met het toelaten van die handelaren in de voorhof hadden ze de heiligheid van de tempel geschonden. En met hun toelatende houding waren ze zelf bezig die tempel af te breken. En nu zegt Jezus dat ze dat laatste ook maar met zijn lichaam moeten doen. Doe maar. Doe het maar. En Jezus zegt hen dat hij op zijn beurt die tempel weer zal opbouwen. Wat zij hadden afgebroken. En wel in 3 dagen. En Jezus wilde met deze uitspraak duidelijk maken dat hij wel degelijk recht had. De tempel. Om die tempel te reinigen. Hij moest opkomen voor de heiligheid. Van het huis van zijn vader. Juist omdat hij de zoon van God was. En het bewijs daarvan zou hij leveren als hij 3 dagen in het graf gelegen had. En wie zou opstaan uit de dood? Wie kan dat anders dan de zoon van God? Wie kan opstaan uit de dood? We moeten nog even letten op 2 werkwoorden in deze tekst. Die hebben allebei een dubbele betekenis. Dat is zo bijzonder. Juist in dit verband. Want soms kan dat met vertalen natuurlijk heel lastig zijn. Een woord met 2 betekenissen. Maar hier heeft het een heel diepe betekenis. Het gaat hier om de 2 werkwoorden die slaan op deze tempel. Namelijk de werkwoorden afbreken en oprichten. Eerst het woord afbreken. Dat kan betekenen een gebouw afbreken. Maar het kan ook betekenen een lichaam vernietigen. Zeg maar in oorlog of andere manieren. En het woord oprichten kan betekenen een bouwwerk oprichten. Een huis bouwen, een kerk bouwen. Maar het heeft ook de betekenis van het opwekken, je voelt hem al aankomen, het opwekken van een lichaam. Notabene. Heel bijzonder in dat Jezus hier juist deze 2 werkwoorden gebruikt. Die zowel op de tempel als op zijn lichaam betrekking hebben. En met deze woorden verbindt Jezus dus zijn lichaam heel concreet met het gebouw, de tempel. En de Joden begrepen wel de ene betekenis. Blijkt uit vers 20, maar niet de andere. Ze gaan heel concreet op die eerste betekenis in. En geven aan dat ze niet begrijpen dat Jezus een gebouw waar al 46 jaar al gebouwd is, dat hij die zomaar even in een paar dagen weer herstelt. In vers 21 geeft Johannes zijn eigen commentaar aan het einde van dit stuk. Om het misverstand van de Joden met de opmerking, maar hij sprak. Had er niet bij over te zeggen, maar hij zegt het wel. Hij sprak over de tempel van zijn lichaam, zegt Johannes. Waarschijnlijk doet hij dat om alle misverstanden te voorkomen. En uit vers 22 blijkt dat zelfs Jezus' discipelen deze woorden op dat moment niet begrepen. Pas toen Jezus daadwerkelijk uit de doden was opgewekt, toen herinnerden zij zich deze woorden. Jezus had de Joden uitgedaagd om zijn lichaam af te breken. Ze hebben het nog gedaan ook. Maar door binnen 3 dagen uit de doden op te staan, had hij wat hij zei over het oprichten van de tempel in vervulling laten gaan. Weet u, de tempel is nooit herbouwd. U weet het, in 70 na Christus is die compleet verwoest. Alleen de klaagmuur staat er nog, tot op de dag van vandaag. En dat heeft alles te maken met wat Johannes later schrijft in het Bijbelboek Openbaring. Ik zag geen tempel in haar. Want de Heere, de Almachtige God, is een tempel en het Lam, staat er dan. Geen tempel in de hemel, zegt hij. Hoe kan dat dan? Nou, daar is God zelf de tempel. Dan heb je geen tempel meer nodig. God zal zijn alles en in allen. Maar ook Jezus zelf is daar de tempel, het Lam. Hij zal zelf onze tempel zijn. Uw tempel, mijn tempel. Want in hem bewegen wij. In hem wonen wij. Wat een toekomst. Wat een heerlijkheid. Amen. ons geloof belijden, dat willen we ook zingend doen. En daarin belijden we ook dat Jezus in 3 dagen die tempel heeft herbouwd. Hè? Die nedergedaald is ter helle en ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden. Laten we samen ons geloof zingend belijden en u mag daartoe gaan staan. U om weer opnieuw op te staan, omdat we in een moment van stilte Anton van Hengel willen herdenken. We hoorden het al boven de kaart staat, ik kijk in dankbaarheid terug en in vertrouwen vooruit. Want achter de dood staat geen punt, maar een komma. Dat blijkt ook uit wat Jezus gedaan heeft daar in de tempel. Op 98-jarige leeftijd is zij rustig ingeslapen, vader en opa. Laten we hem in stilte herdenken. Laten we samen bidden. Grote God, zo komen we tot u. In dankbaarheid. In dankbaarheid dat we ons geloof mochten belijden. Geloof in God de Vader, de Almachtige. Ja, Heere, de heiligheid van uw huis heeft ons verteerd. Zo mochten we dat hier ervaren vanmorgen in uw huis. Want uw Zoon Jezus Christus reinigde de tempel. Zo mochten we hier komen om onszelf te reinigen. Heere, van alle zonden, Door die te beleiden voor u. Heere God, en zo doen we dat steeds weer opnieuw. Want dat hebben we ook nodig. Heer, er is vergeving bij u. Voor alles wat niet is naar uw wil. Heer God, wilt u ons zegenen. De komende week. In alle omstandigheden. In een wereld, Heer, die bloedt uit duizend wonden. In uw schepping. Ook in de regering van landen en volken. Heer God, wat gebeurt er niet allemaal? Oorlogen. Zoveel soldaten die sneuvelen op het oorlogsveld. Ergens in de toendra van Rusland en Oekraïne. Mensen die nooit meer thuis komen. Vechten om iedere kilometer grond. Heere God, we willen bidden voor de situatie in Gaza en Israël. Toegeven dat het stand aan kan houden. Dat de mensen nu ook echt geholpen kunnen worden. Dat mensen ook vrijgelaten kunnen worden. Zoals het afgelopen week ook alweer gebeurd is. We danken u daarvoor. Heer, de hele politieke situatie is zo ingewikkeld. We weten niet om die kluwen te ontwarren. Maar bij u zijn alle dingen mogelijk. Want u reinigt de tempel zelfs met een zweepje. Van een paar touwtjes. Iedereen luisterde naar uw stem. Heer, laat dat nu ook weer het geval mogen zijn. Soms ineens staan er mensen op en we danken u daarvoor. Die in het hart van de leeuw uw woord durven te verkondigen. En letterlijk durven te zeggen. Wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Ook al valt dat niet altijd goed. Heer, we moeten die boodschap wel blijven verkondigen. Heer, er kan er van alles door ons heen gaan. In persoonlijke omstandigheden. U kent ons allen. Misschien wel beter dan dat we onszelf kennen. En daarom mogen we in de stilte van dit moment, Heer, tot u bidden. Met al die vragen die er in ons hart leven. We bidden samen, Heer, het gebed dat u ons zelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op de aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Is er nu gelegenheid om uw gave te geven? Om bij de uitgang. Dus ik geef er nu wel aandacht voor. Hè. Altijd goed om dat in de kerkdienst ook zelf te doen. Een moment voor aandacht voor de collecte. Bij de uitgang kunt u uw gave geven. Voor diaconale doelen en kerkgemeenschap. Dan gaan we nu ons slotlied zingen, lied 451 uit het nieuwe liedboek. Lied 451, richt op uw macht, o Heere der Heerscharen, en laat uw hulp ontwaken uit uw hand. En wat er verder volgt in 1, 2 en 3 van lied 451. woord. En daar mag u ook op vertrouwen als u onder zijn zegen weer van hier gaat. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.